Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welgekomen in een volgende Rots in de Branding. En ik zou willen uitroepen, in wat voor een situatie leven wij vandaag? Ja, dat er een serieuze branding is in onze samenleving, is een feit. Eerst ver van ons bed, in het verre China, en slechts enkele weken later zitten we ook, wij, er midden in het coronavirus. En sommige beelden in de media en sociale media, en zeker uit Italië, doen soms denken aan oorlogssituaties waarbij patiënten op veldbedden, in zalen of zelfs tenten zijn opgenomen, daar de ziekenhuizen overvol zijn en waar getuigenissen te lezen en te horen zijn, ook al bij ons, hoe mensen moeten sterven in totale afwezigheid van hun dierbaren. En dit is niet in verre landen, maar dicht bij ons. Laten we daarom zeker heel trouw de richtlijnen opvolgen, zowel van de Nationale Veiligheidsraad als van onze kerkelijke overheden. Dit is een grote daad van naastenliefde. Maar leggen we vooral al onze zorgen en angsten in de handen van ons lieve Heer en de Moeder Gods. Zij hebben altijd het laatste woord. Maar het vraagt geloof en inzet waar we kunnen en mogen. En we gaan vandaag drie mensen laten horen hoe zij en hun omgeving omgaan met deze toch zeer zware crisis. Maar ik stel toch eerst voor een eerste lied. En daarna gaan we luisteren naar diaken Omer Laarmans uit Tienen. U weet wel, de maker van het programma Radio Maria op bezoek. En we zouden bijna gaan vergeten dat we in de maand maart zijn, de maand van Sint-Jozef, die dan nog in het bijzonder wordt gevierd op 19 maart. We gaan eerst luisteren naar een Chaldees lied ter ere van Sint-Jozef. O zalige voedstervader. En beste vrienden, zoals beloofd had ik dus diaken Omer Laarmans uit Tienen deze week aan de telefoon om even te polsen hoe het gesteld is met de bejaarden in de woonzorgcentra die hij normaal gaat bezoeken. En ik stelde hem een aantal vragen. Beste Omer, je hebt dus een programma op Radio Maria, dus Radio Maria op bezoek. Ik vind het eigenlijk een heel gezellig programma, ontspannend programma. En waarin dat jij dus vooral bejaarden gaat opzoeken in een woonzorgcenter. Natuurlijk, we beleven nu heel uitzonderlijke dagen. En ook de situatie dat de bejaarden in zo'n centrum eigenlijk in volledige quarantaine zitten. Ook mijn eigen moeder kunnen we dus niet meer gaan bezoeken. Nu, kan jij ons iets meer vertellen over deze situatie?
Wel, op dit moment, ik heb dus twee rusthuizen waar ik normaal op bezoek ga, waar dus ik ook vieringen doe om de 14 dagen. Maar de verantwoordelijken van die rusthuizen, die hebben dus laten weten dat het op dit moment niks van dat alles nog doorgaat. En dat ook het bezoek, zo gezegd, dat ik eventueel zou afleggen, ook niet meer doorgaat.
Ah, ja.
Met andere woorden, die mensen, die oudere mensen die daar verblijven, die zitten inderdaad effectief in hun eenzaamheid, al in quarantaine. En ik zou bijna zeggen, Jos, dat het voor ons als bezoekers ook een vorm van quarantaine is. Want we kunnen er echt niet meer bij.
Ja.
Niet meer naartoe gaan. En als we in de schoenen van die mensen zouden staan, dan is het toch wel, dat is toch op zijn minst gezegd rampzalig zijn, echt waar, ja.
Ja.
Toch wel.
Mm-hmm.
Die oudere mensen bedoel ik, hè.
Ja.
Die... Maar van de andere kant zijn er dan ook toch die daar, ik zou het bijna zeggen, durven zeggen, het beste van maken. Hè? Want ik hoor me mee hier zeggen ze, als ik daar op bezoek kom, die is altijd alleen in haar kamer. Die zegt, het is zoals het is. En ik kan daar toch niks aan veranderen. Zo spreekt die. Maar
ja,
zo spreekt niet iedereen natuurlijk.
Nee, nee.
En zeker niet met deze toch wel heel, heel rare omstandigheden, ja.
Nu, heb jij contact met verzorgers die dan wel binnen mogen? Of bepaalde getuigenissen?
Ik heb niet speciaal contact, nee. Maar ik kan me zo voorstellen, ik heb telefonisch contact gehad. Hè. Die mensen die blijven komen en ik zou dan toch wel durven zeggen, zo onvoorstelbare chapeau voor die mensen die in de zorgcentra staan, die er blijven voor gaan, opdat door zichzelf te vergeten, want ik ben ervan overtuigd dat veel van die mensen het beste en het beste voor die oudere mensen willen, maar ten koste van zichzelf echt te vergeten.
Ja.
Ik hoor hier mijn buurvrouw nog onlangs zeggen, die was in ziekenverlof, want die moet geopereerd worden aan haar knie. Maar door omstandigheden gaat die operatie deze week heel waarschijnlijk, zegt ze, heel waarschijnlijk niet door. Dus, zegt ze, dan ga ik terugwerken. En die zit ook in het zorgcentrum, als verpleegster.
Mooi.
Dat is fantastisch, hè?
Ja.
Dat zijn bijzondere getuigenissen zo van de toestand op dit moment. Dan komt toch in veel mensen het allerbeste naar boven. Zeg.
Ja.
Echt waar. En dat is fantastisch. Dat is bewonderenswaardig. Dat is bemoedigend voor onze maatschappij ook, ja. Die nu toch op dit moment stilstaat. Hè.
Ja, het is heel bijzonder. Hè? Maar ik zie ook op Facebook bijvoorbeeld in onze gemeente dat er dan ook oproepen gedaan worden om mensen bijeen te krijgen en lid te worden van die Facebookgroep. Om dan bijvoorbeeld eten te bezorgen aan vooral, denk ik, bejaarden of mensen die ook niet meer buiten mogen. Ja, er zijn toch een aantal mooie initiatieven.
Nou, ik ben daarvan overtuigd dat, want we staan aan het begin zo, ik ben daarvan overtuigd dat daar heel, heel diepgaande en andere dingen tevoorschijn gaan komen.
Ja.
Dingen die opnieuw naar de kern van de zaak gaan, naar
ja,
de kern van het menselijk leven in verband met, niet meer dat gejaagdheid. Allee, om dat nu eventjes van het weekend te zeggen. Wat heel opvallend was, dat we hier tijdens het weekend opnieuw kinderen buiten zagen. Kinderen op straat, met
ja,
fietsjes, met autopet, met de bal. Iets dat wij al lange tijd door hun drukke omstandigheden, zal ik zeggen, niet meer gezien hebben.
Ja.
En dat geeft ook een ander beeld, een andere vorm van leven, zal ik zeggen. Ondanks alles natuurlijk, ja, ja.
Ja, wat mij zo wat opvalt, dat is dat het samenvalt met de vaste periode. En uiteindelijk, dat die periode met dat coronavirus, het is een beetje iets van vasten, iets van ontzeggen en niet meer ergens naartoe mogen gaan of niet meer mogen gaan eten.
Ja, ja. Verschillende beperkingen, hè. Anders zouden wij onszelf beperkingen opleggen, maar we schrijven dat dikwijls op de lange baan.
Ja.
En nu is het zo, hè. Het is eigenlijk verplicht en daar zijn regels en we moeten ons daaraan houden. Ja. Zeker weten.
Ja, ja. Wij kennen een gezin met vier kinderen en die zitten voor het ogenblik een week op quarantaine. Ziet je? Dus die vader mag ook niet werken. Van zijn werk mag hij niet gaan werken. Hij kan wel thuis werken. De moeder is ook thuis en de vier kinderen ook. Dus dat is nu een ganse week, dag in, dag uit, thuis. Ja. Nu, dat kan misschien toch bepaalde waarden misschien toch terug naar boven halen, zo.
Ik ben daar zeker van. Jos, ik ben daar zeker van dat daar andere waarden die wij verdrongen hadden, of die weggevallen waren, dat die opnieuw plaats gaan krijgen.
Ja.
En waarden die naar de kern van het menselijk leven zouden gaan.
Mm-hmm.
Of ons terug op weg zetten naar de kern van het menselijk leven.
Sorry.
Nee, ik heb hier gisteren bijvoorbeeld op straat hier verschillende gezinnen zien doorkomen met hun kinderen, wandelend.
Ja.
Die ik eigenlijk nog nooit gezien heb. Dat je dan zegt, allee, dus dat heeft dus iets, hè.
Ja.
Dat op zichzelf genomen natuurlijk. En niet heel de toestand daar rond, zo, dat is iets anders.
Nee, dat is iets anders, hè. Ja. Hoe ervaar jij zelf deze ganse situatie als gelovige?
Het is voor mij als gelovige, zoals ik het dus vanuit het geloof kijk, dan is dat op de eerste plaats, als ik het zo mag zeggen, een strijd van het bovennatuurlijke.
Ja.
Ik zou bijna durven zeggen, daar waar wij als mens veel tekort schieten, maar daar kunnen wij het goddelijke tegenover zetten. En dat is op de eerste plaats ons gebed. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Geloven in Christus als onze verlosser. En in God de Vader als onze Vader. Een liefhebbende Vader die niks anders wil dan het goed voor de mensen. Maar wij moeten opnieuw die stap durven zetten om de hand van die Vader, om de hand van Christus vast te nemen. En een bijzonder gebed daarvoor vind ik persoonlijk de Rozenkrans. Omdat wij via de Rozenkrans, het bidden van de Rozenkrans, aan de hand van Maria mogen opgaan naar die God die ons ongelooflijk graag ziet. Maar ik denk, als we natuurlijk die achtergrond bekijken nu van heel dat virus, coronavirus, dan kunnen we gemakkelijk horen of denken van, ja, we zitten er wel mee. Maar ik denk dat wij nog altijd, Jos, en dat vind ik belangrijk, dat we nog altijd die liefde, die goddelijke liefde, dat wij die nog altijd niet begrepen hebben.
Ja.
Want die liefde van God voor elke mens persoonlijk en voor heel de mensheid in zijn geheel echt betekent. Dat geloof ik. En dat is dus een kans die van de ene kant, zal ik zeggen, die de genade van God ons geeft of toelaat om op die weg die Christus zelf bewandeld heeft, op die weg mee te gaan naar de Vader toe. Want de weg die Christus gegaan heeft voor ons gelovige mensen, dat was van voor zijn geboorte al tot het laatste momentje een kruisweg.
Ja.
En het is alleen de kruisweg, alleen het kruis, spijtig dat we dat zo misschien moeten uitdrukken, maar als gelovig is dat zo, het alleen het kruis dat vruchten geeft.
Ja. Het is zo'n beetje een onmacht waarin we terechtkomen, maar die uiteindelijk kan leiden naar God ook, hè?
Ja, maar de onmacht in het geloof, dat is nu werkelijk datgene wat, die liefde van God uitstraalt. Hè? Van het moment dat wij totaal onmachtig zijn, denk ik, kunnen wij ons totaal toevertrouwen door die onmacht heen aan Christus en aan de Vader. Volgens mij geloven, dat is vertrouwen, dat is overgaan. Maar dat neemt niet weg dat wij, menselijk gezien, al het mogelijke moeten doen om daaruit te geraken, om er iets kunnen tegenover te zetten, te genezen en noem maar op. Dat is iets anders.
Ja, tuurlijk.
Dat hoort er zeker bij.
Nu, wat heel bijzonder was nu zondag, dat is, zaten in de living, mijn vrouw en ik, met de laptop voor ons, met een streaming, dus een mis die uitgezonden werd door priester Penne. Ja, dat doet heel raar en dat deed mij denken aan een beetje de eerste christenen zo, toen er nog geen kerken waren en in die zin dat paus Benedictus ook ooit gesproken heeft van elk gezin, ook de vorige pausen, ook paus Franciscus, gesproken heeft van elk gezin moet een huiskerk zijn. En dat kwam mij zo te binnen op het moment dat we daar zo de mis aan het volgen waren via internet.
Eigenlijk is dat ook een stukje meegaan in die vaste tijd. Hè?
Ja.
Die gaan naar het prille begin van de kerk.
Ja.
Inderdaad. Die is ook heel klein begonnen. Maar wel heel vurig, hè?
Ja.
Ik geloof erin dat er op dit moment zelfs heel vurige mensen leven. Tussen al die problemen die er zijn, hè?
Ja.
Dat die heel vurig leven. Zonder misschien zelfs het te willen uitstralen of zelfs het willen beseffen, zo, hè? Maar het geven. Christus laten leven zo, door hen heen. Naar veel andere mensen toe.
Ja.
Dat is genadig.
Nu, diaken Omer, ik had nog één toch zeer belangrijke vraag. Jij kent verschillende bejaarden. Zoals dat je zei, dat je toch een tweetal woonzorgcentra bezoekt. Ik veronderstel ook dat er enkele bij zijn die Radio Maria hebben.
Mm-hmm.
Ja? Wel, je hebt nu de kans om aan hen iets te zeggen. Dus ik zou vragen, heb jij een boodschap voor al die mensen die daar ergens opgesloten zitten in een woonzorgcentrum, en uiteindelijk voor al onze luisteraars, maar toch speciaal voor hen zo. Hebt u voor hen een boodschap?
Ik zou zeggen aan al die mensen die luisteren naar Radio Maria, dat de grote boodschap die wij mogen geven, dat zij, ondanks het uiterlijke van eenzaamheid, er absoluut niet alleen voor staan. Maar dat zij door hun eigen gebed en door het gebed van vele mensen en ook van Radio Maria verbonden zijn met elkaar. En verbonden met die goddelijke Vader langs Maria, Jezus en Jozef heen. En dat zij daarin mogen, of ik zou zeggen, dat wij daarin allemaal samen mogen in volharden. In dat gebed, in dat dragen doorheen het gebed van elkaar.
Mm-hmm.
Okay. Ik zou die boodschap willen meegeven aan die mensen.
Heel mooi. Diaken Omer, ik dank u heel hartelijk voor dit interview. En we blijven verenigd in het gebed.
Vele mensen die er nu onder lijden, toch heel veel sterkte mogen.
En mogen genezen ook.
En hun families ook natuurlijk.
Ja, oké. Okay. Omer, bedankt voor het
dankjewel,
telefoontje en tot de volgende keer. Hè. Ja.
Zo, dat was diaken Omer Laarmans van het programma op onze radio, Radio Maria op bezoek. daar ook hij niet meer op bezoek mocht gaan, ben ik op zoek gegaan naar een verantwoordelijke van een woonzorgcentrum. Het was zeer moeilijk om iemand vast te krijgen tijdens een drukke werk, maar het lukte op de nipper. En we gaan luisteren naar mevrouw Els Wets van het woon- en zorgcentrum De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode. Hoe gaat het daar?
Mevrouw Els Wets, ik dank u zeer hartelijk omdat u toch eventjes tijd maakt voor onze radio, want het is niet zo gemakkelijk om iemand vast te krijgen van de directie van woon- en zorgcentra. Mijn vraag is, hoe is de situatie daar en wat doen jullie heel in het bijzonder voor al die mensen die uiteindelijk geïsoleerd zijn, ook geen bezoek mogen ontvangen?
Ja. Het is dus zeker niet evident voor onze bewoners. Hè. Dus het grootste plezier dat zij hebben, dat is als hun familie op bezoek komt. En de Groene Linde staat ook bekend voor een open huis te zijn. Dus samen met het dienstencentrum De Boomgaard is hier elke dag heel veel leven in huis. Ja. En voor het moment ligt dat dus ook helemaal stil. Dus we hebben even samengezeten ook in alle drukte met een aantal diensten die op dat vlak ondersteuning kunnen bieden. En dan denk ik meteen aan onze kinesisten, de ergo's, animatie, sociale dienst en administratie. Die elk proberen van een stukje van de bewoners op te vangen. Zij worden momenteel dan zo'n stukje gangmeter genoemd. En wat zijn hun belangrijkste taken? Dat is dat zij op de gangen gaan en contact hebben met de bewoner. En ook met de familie. Dus bijvoorbeeld door een foto te trekken en door te sturen via mail naar de familie. Of te skypen met de familie. We hebben een aantal computers waardoor dat waarmee we kunnen skypen eigenlijk met een aantal familieleden.
Heel mooi.
Ook mailtjes sturen. Proberen toch een paar keer per week de familie op de hoogte te houden van hoe dat het gaat met hun moeder, hun vader, hun partner. Ja. Dat ze goed gegeten hebben, dat ze nog voldoende koekjes hebben of zo'n zaken eigenlijk. Ja. En dat is heel belangrijke informatie voor de familie.
Ja.
Ook de zorg, ondanks de drukte en de moeilijke werksituatie, zien bijvoorbeeld ook soms familie toekomen die buiten op de parking staat of binnen in de binnentuin.
Ja.
En dan brengen de mensen van de zorg de bewoner tot aan de venster, zodanig dat er kan gezwaaid worden naar elkaar.
Toch, ja.
Bijvoorbeeld een mooi verhaal is, vandaag is iemand verjaard van onze bewoners.
Ja.
En zijn de familieleden op de parking komen staan en hebben ze allemaal dus happy birthday to you gezongen voor onze bewoner door de venster.
Ja.
Kon die dan eigenlijk luisteren en kijken en even zwaaien naar zijn familie.
Heel mooi, ja. Ja. En hoe nemen de bewoners dat zelf op? Er is toch ook veel verdriet, denk ik, of ja?
Ja. Ja, dat wel. Dus ondanks alle initiatieven en de enorme positieve drive van al de medewerkers en de solidariteit dat er heerst, zien we wel dat dat voor bewoners een enorme impact heeft. De bezoeken van de familie zijn zo prioriteit voor onze bewoners. Ja. En nu zijn we noodgedwongen om te vermijden en niet toe te laten.
Dus die moeten ook op hun kamer blijven ook? Ah, toch?
We houden ze zoveel mogelijk op hun kamer. Maar dan zien we bijvoorbeeld, sommige bewoners kunnen van in hun kamer de bewoner door de venster zien in een andere kamer. En dan horen we dat die mooi naar elkaar zwaaien. Om toch... Dus er wordt veel gebarentaal ook gedaan.
Het is ook heel zwaar voor jullie ook, En vooral het verzorgend personeel, of iets totaal anders eigenlijk.
Zeker en vast, zeker en vast. Maar ik kan alleen maar zeggen, ik zie op dit moment een enorme solidariteit onder de medewerkers. De verschillende diensten, de verpleging, de zorg, de poets, mensen van logistiek. Ja. En dan de diensten dat ik ook al genoemd heb, kine, ergo, animatie. Allee, ik wil niemand vergeten, maar gans het team eigenlijk... heeft een enorme energie, helpt elkaar geeft ook steun en moed aan elkaar. Dus. Maar we hopen dat het snel in de goede richting kan gaan.
Mag gaan. Mevrouw Wets, ik ga u niet langer ophouden in het drukke programma. We wensen jullie heel veel moed toe. Ook aan al de oudjes in de home, aan al de verzorgers en ook een dikke proficiat vanwege de luisteraars van Radio Maria, zeker. En heel hartelijk dank voor dit interview.
Ja, graag gedaan. Ik wil gewoon iedereen ook buiten het woonzorgcentrum bedanken voor al hun steun. We krijgen ook veel mailtjes, we krijgen foto's, tekeningen, gedichtjes van kinderen van scholen. Dus bij deze wou ik dan toch ook iedereen bedanken die daarvoor al gezorgd heeft.
Heel hartelijk dank. Ja. Misschien tot binnen een tijd een keer de stand van zaken na te horen.
In orde.
Oké, dag.
Oké. Dag. So many times you reached out to me, but I turned my back cause I didn't think you had what I need. And now you're everything. You're everything to me, and I can't be without you, God. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones. Stood with open arms, but I ran away, cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. And you found me. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you for saving me.
Beste luisteraars, die nu luisteren uit een woonzorgcentrum en niet buiten kunnen nog bezoek ontvangen. Veel moed en verenigd in het gebed. En ik hoop dat voor jullie onze radio toch een zekere troost kan betekenen en steun. En ook voor alle anderen die ziek zijn in bed in een ziekenhuis of, we vergeten dit soms, ook in onze gevangenissen. Een volgend telefoontje had ik met pastoor Dirk van Netelbos, pastoor van de Sint-Pieterskerk in Jette, Brussel. Een zeer levendige parochie, ook zeer actief op Facebook. Mee met zijn tijd op een gezonde manier. Vooral ook komt hij regelmatig in het nieuws met de jaarlijkse heilige mis in het Brussels dialect. En ook met een zeer goede verstandhouding met de bereden politie met de jaarlijkse inzegening van de motoren. Jullie konden hem trouwens al enkele keren op de radio horen. En we gaan luisteren naar wat op het hart ligt van deze gemoedelijke volkse pastoor met zijn vele vragen en zorgen. Beste pastoor Dirk van Netelbos. Jij bent pastoor in een parochie in Jette. Nu, het is al een tijdje dat ik u zo wat volg op Facebook. En het is een zeer levendige parochie. Maar mijn vraag is toch, zo, wat gaat er in het hoofd om van een pastoor in een parochie in deze toch zeer speciale, uitzonderlijke crisis?
In feite heel veel. Ik krijg daar juist een sms'je toch nog van een zieke bezoekster die dat al aan mensen heeft opgezocht. Zondag hadden wij voor de eerste keer dan een mis in een lege kerk. Nu kreeg ik vandaag, gisteren nog te horen dat TV Brussel volgende week de mis wil komen filmen. Maar nu krijg ik juist, voordat ik u aan de lijn had, een sms'je van die jongen die mee doet aan die viering, dat dat die mis misschien nog niet meer kan voorvallen, want wij weten niet wat dat de toekomst brengt. Ik woon in Laken, de kerk is in Jette. Ja. Die mensen die daar met de camera komen, ja, die zijn van Schaarbeek en van Groot Bijgaarde. Dus wij weten nu niet. Als een journalist het mag komen filmen, dan zou dat nog wel kunnen. Maar wij weten zelfs niet wat dat de toekomst brengt.
Ja.
We hebben er ons nu al een gedacht van gemaakt dat de paasvieringen niet zullen doorgaan. Als je weet dat bepaalde bisdommen in Duitsland, ik kan de naam niet meer herinneren, maar ook in Rome, ze de Goede Weekvieringen afschaffen,
ja,
dan mag je er zeker van zijn dat het bij ons ook zal volgen.
Dat denk ik, ja.
Het is, het zou goed zijn dat we dat nu allemaal moesten weten, dan kunnen we er ons heen schikken. Het spijtige van de zaak is nu nog een viering doen, of ik moet dan mijn werktafel doen, zo met Skype, de zondag, dat ik zo misschien in verbinding kom met de mensen, maar ik weet niet hoe dat al marcheert. Maar ik denk dat we afdraven naar een complete lockdown, ook.
Ja.
Ah, wel jongen, ik ben even nu met mijn moedertje, en ze had nu toch nog een bekken eten gemaakt, en ik eet in de living en zij in de keuken, omdat mijn moeder is een kwetsbaar.
Ah, ja,
en ik
ja.
heb dan toch nog wat contacten, maar op de duur is dat zo verschrikkelijk. Ben ik bij mijn moeder nog even het ras afgereden, omdat de robot niet alles kon doen. Ik heb deze morgen gaan winkelen. Ja. Nu zien we toch zo'n beetje dat we apart eten. Dat is precies dat ik het chic volk ben in de living. Die zijn in de keuken. Ja. Maar om toch een beetje afstand te houden.
Ja.
Want ze woont nu alleen. Ze heeft heel lieve buren hier in het dorp. Maar ik kan die mensen ook niet alles laten doen.
Ja.
Maar dan voor de parochie ook. Ik hoop dat de mensen hier en daar, en dat voel ik wel, ze zijn met de buren bezig. Maar als we de zondagse mis niet kunnen uitzending, dan is het een band die daar echt verbroken wordt naar de gemeenschap toe. Vorige zondag meer kerk dan dat ik ooit op die 16 jaar al gevoeld had. Dat was wezenlijk. Alleen dat was mooi. Ja, dan zit je met de mensen die daar in de home zitten. Ik zit daar met een madame die daar een man nu al
zeker 2 maanden in de home zit, ze kan die niet opzoeken. Ja. Die meneer die is niet echt goed om telefonisch contact te nemen. Dus je voelt de eenzaamheid bij de mens.
Heb jij getuigenissen van verzorgers die in een home werken?
Ja, getuigenissen in de zin van, ik ken toch wel een paar dokters waarvan ik weet dat die het water naar de lippen slaat. Gingen ook. Die mensen weten ook zo niet goed wat dat we doen, wat dat ze moeten doen. Ik ken ook een verzorgende die dat aan huis komt bij de mensen, die zelf ook geen arnie kan beschermen. Die mensen die leven met hun angsten.
Nu, het valt samen met de vasten. En daar zit iets van vasten in, heb ik de indruk zo.
Ja, in de week was het nog met mijn imam vorige vrijdag in de pastorie. Ja. En wij gingen buiten en toen zagen wij al dat gefeest daar in Excelsior. Dat was precies zo van de brand van de aanvallen van Rome en ze waren aan het feesten. Ja. En wij kregen allemaal zo een gedachte van wat is dat? En wij voelden zo precies dat de pastorie verweest was. Die ziel was eruit. En dat is wel enorm frustrerend. Dat gemeenschapgevoel, die waren precies opgenomen in het ziekenhuis of ze waren juist overleden. Ja. Zo'n gevoel. En dan kwam de in de kerk en dan zeg ik daar die godslam branden en dan zeg ik, hé, Charleke, jij zijt er toch nog, hè. En ik denk dat onze lieve neer een knipoogstje gedaan heeft. Je voelt toch wel, als je in de kerk zit, dat er iets anders is. Ik heb in september een burn-out gehad.
Ja.
Je moet dat organiseren, je moet dat organiseren, je moet die gemeenschap dingen en dat.
Ja.
En ik heb onder mijn voeten gekregen van een paar commissarissen van de wegpolitie. En als ik niet ging kalmeren, dan kwamen ze niet meer met hun motto's af. Zo. Dat was echt een PV van waarschuwing. Maar nu voel ik zelf ook, er valt bij mij in één keer enorm veel druk weg. En op den duur voel ik me nu precies een beetje kalmer. Ook al ben ik heel ambetant omwille van de eenzaamheid van de mensen.
Ja.
Dat is het grootste punt.
Denk
van de eenzaamheid.
Ja.
Spijtig genoeg dat je ziet dat sommige Belgen het gewoon niet aantrekken.
Ja, daar hebt u zich enorm aan geërgerd, hè? Ja.
Ja, dat vind ik spijtig.
Ja.
En de nonchalance, hoe dat ze omgaan met de beperkingen dat de overheid ons vraagt. En dan vraag ik zo van, zijn we zelf niet meer in staat om vrij een beslissing te nemen? Hoe komt het dat wij hier in het Westen zo de arrogantie van mei 68 hebben overgenomen? En als je dan ziet in staten gelijk Singapore, oké, het is een dictatuur, maar daar wordt het tenminste opgevolgd. Dat vind ik, er zijn geen waarden meer naar de anderen toe. Elk zijn eigen. En ik zie daarin de val van Rome.
Ja,
ik zie daar zo gewoon het einde van een decadente maatschappij.
Van een tijdperk, ja. Zijn nog die dat zo uitleggen, hè? Ja, oké.
Ja, pas op. Mm-hmm. Ik moet ermee oppassen, hè, want ik heb ook alles in mijn hartje wat dat moet. Hè. Maar zo in de zin van, ik leef ook in die wereld. Hè. Dus ik ben dan misschien mijn eigen hand ook het verwijt aan het maken. Ik heb ook alles wat aan mijn hartje... Dus dan, ik ga niet, maar ik stel het dan ook algemeen naar mijn eigen toe.
Nu, het kan toch ergens tot een bezinning leiden, nee? Zo'n situaties of... Ja,
ik denk, zulke situaties leiden tot bezinning en zelfkennis.
Ja.
En ik denk, misschien kan het zijn dat er ooit iets verandert.
Nu, beste pastoor Dirk, misschien nog een boodschap aan alle mensen die... nu, ik denk dat er onder u veel mensen zijn die ook Radio Maria beluisteren. Nu, misschien zijn er mensen die je persoonlijk kent, die aan het luisteren zijn. En misschien heb je voor hen, en ook voor iedereen, en ook voor de verzorgers enzovoort. Dus misschien toch een bijzondere boodschap.
Ik wil al die luisteraars van Radio Maria, één, wat dat ze ook doen, zelf die misschien nog die dat vorige vrijdag na dat feestje geweest zijn, zelf die dat de zondag nog in Holland of in zaterdag in Nederland een kopje gaan drinken zijn. Blijf in uw kot. Maar stelt uw hart open voor de buren die dat ons nodig hebben. Voor de mensen die deze dagen in de verzorgende wereld staan. Enorm veel respect. En ik denk, als ons Lieve Heer bij ons is, dan kan het niet stuk. Laat de hoop in ons hart geboren worden. We kunnen misschien niet echt Pasen vieren, maar laat ons toekijken naar Pinksteren. En naar Pinksteren, zodanig dat we dan terug naar buiten mogen komen. Dat is mijn vurigste wens. En ik denk dat onze Lieve Heer, dat die ons nooit zal vallen. Hij geeft ons een responsabiliteit. We moeten ze wel aannemen. Maar van zodra we ze aannemen, denk ik dat hij met ons begaan is.
Pastoor Dirk, zeer hartelijke dank voor die ondersteunende woorden. En bedankt ook voor het interview. En veel moed
en
ook.
Ja, en dank ook u. Van Radio Maria, veel sterkte in jullie families de komende tijd. Wacht, hè, nu ga ik kijken wat mama daar gemaakt heeft. Stomp met spek. En daar nog een stukje gebraad bij.
Ah ja, ja, oké. Okay. Ik zal zeggen, ik kom af, maar ik zal schoon thuis blijven hier.
Dag, maar. Tot ziens, hè.
Ja, bedankt, hè, zeg. Dag.
Ja. Oké. Okay.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En dit was pastoor Dirk van Netelbos, pastoor van de Sint-Pieterskerk in Jette, Brussel. Beste vrienden, we gaan luisteren naar een derde en laatste interview met een studentenpastoor. De jonge pater Simon de Keukelare van de geestelijke familie Uitwerk, studentenpastoor in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Nu, de situatie is er gelijkaardig als bij ons. De kwaliteit met het interview met pater Simon is iets minder goed, maar ik denk zeker voldoende om de essentie te verstaan. En hij geeft ons ook enkele praktische tips voor het beleven van de vasten binnen deze crisis. Beste pater Simon, zeer hartelijke dank om even onze luisteraars te woord te staan. Ik heb al mensen aan de lijn gehad die, zoals een diaken in een die vooral werkt in een woonzorgcentrum. Ik heb al een parochiepastoor vastgekregen, die spreekt over zijn ervaringen. Maar jij bent studentenpastoor aan de universiteit, of één van de universiteiten van Wenen. Nu, mijn vraag... Wel lief, ja, zeg maar.
Eigenlijk voor meerdere universiteiten in Wenen. Dus als je in Wenen heb je daar studentenparochie voor, eigenlijk voor alle universiteiten in Wenen.
Mijn vraag is nu, hoe beleven de studenten deze uitzonderlijke periode van die coronavirus? Nu, ik veronderstel dat het in Vlaanderen aan de universiteiten zo wat hetzelfde is.
Ja, de eerste maatregel in Oostenrijk was eigenlijk om de universiteiten te sluiten. De studenten als eerste eigenlijk moesten ophouden met normale activiteiten. Sommigen zijn echt wel bezorgd. Anderen een beetje minder. Maar ik denk dat de meesten nu ook wel zien dat de situatie toch tamelijk ernstig is. En het is voor mij als priester ook wel mooi om te zien dat toch ja, verschillende studenten ook eens bellen en vragen zich voor eens babbelen of zo. En ik denk de grote uitdaging voor hen is, wat doe ik nu dat ik de hele dag opgesloten ben op kot of thuis? Nauwelijks nog naar buiten kan komen, hoe ga ik om met mijn tijd? Ja.
Nu, op Facebook ben je nogal zeer actief en Ik dacht, gisteren heb je zo een video geplaatst op Facebook met een boodschap van enkele minuten. Nu, het is in het Duits en ik heb toch ergens kunnen verstaan dat het gaat om het beleven van de vasten, maar dan in het kader van die coronacrisis. Kan je daar wat iets meer over vertellen? Of wat je tips zijn, zou ik zeggen, om de vasten in die functie te beleven?
Het zijn trouwens studenten die dat gevraagd hebben ook om echt een paar tips te sturen. En nu gaan we proberen ook zelfs iedere dag zo'n paar dingen te sturen, ook vragen te beantwoorden. Het eerste puntje was eigenlijk, goed, je hebt de vasten 40 dagen voor Pasen, een stukje in de woestijn gaan met Jezus, om te zien wat is het belangrijkste in mijn leven. En normaal gezien beginnen die ook vasten, en kunnen ook de luisteraars ook zelf vasten of goede voornemens hadden. Sommige mensen zeggen, ja, ik eet 40 dagen geen chocolade, of ik ga proberen minder te klagen, of geen alcohol te drinken. Maar dan heb je eigenlijk altijd een eigen programma, of eigen goede voornemens. Dat lukt soms beter, soms minder goed. Maar nu wordt ons echt iets opgelegd. Je moet eigenlijk bijna iedereen gaan vasten, en tamelijk streng ook. Er zijn heel veel dingen die we niet meer kunnen doen. Heel veel normale dingen die ook mooi zijn, die goed zijn. Er zijn weinig contacten mogelijk tussen de mensen, met de mensen. Het is toch tamelijk ingrijpend. En ik denk zeker voor katholieken. De meesten kunnen het brood des levens, Jezus en de Eucharistie, ook niet meer ontvangen. Het is echt wel een serieus vasten. Ja, de vraag was ook een beetje, waarom laat God zoiets toe? Ik denk God wil dat zeker niet. Zulke dingen, ziektes enzovoort. Maar hij kan soms ook dingen toelaten om iets te zeggen. En in het, in de Bijbel, Hosea 2:16, zegt God over zijn volk, daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en tot haar hart spreken. Soms stuurt God ons in de woestijn om tot ons hart te spreken. En ik denk, het is belangrijk om ook naar Gods stem te luisteren. En om deze tijd, hoe moeilijk deze tijd voor vele mensen ook is. Oudere mensen die hun kleinkinderen niet meer zien. Mensen die schrik hebben om hun werk te verliezen enzovoort. Misschien toch om deze tijd ook goed te gebruiken. Om een stukje in de woestijn te blijven, te gaan. En te luisteren naar God die naar ons hart wil spreken. En voor de student had ik dan 3 concrete tips ook, hoe dat niet gaat. En de eerste tip, hoe dat niet gaat, is als je voortdurend afgeleid bent. Bijvoorbeeld door de hele tijd het nieuws te lezen, elke minuut, elk uur te kijken op live-ticker. Wat gebeurt er? Ik denk, het is goed om je te informeren, om te weten wat er gebeurt. Maar het heeft geen zin. Je zal daarmee de wereld ook niet verbeteren en de omgeving niet, om elke minuut voor de computer te zitten. En dan raad ik de studenten ook aan om echt te overleggen wat zijn mooie dingen die ik kan doen, ook vandaag. En andere dingen echt ook een beetje om te vasten. Minder op de computer te zitten. Of achter de computer, beter gezegd. En tweede puntje. Als studenten zeggen, ik blijf in mijn kop, ik blijf thuis. En ik zie wel wat er gebeurt. Ik denk dat is ook niet goed. We worden een beetje in de woestijn gestuurd, zoals de monniken. Of de woestijnvader, die helemaal alleen in de woestijn geleefd hebben. En die hebben niet zo gewacht, wat gaat er gebeuren vandaag? Die hadden echt ook een plan, een structuur, een programma voor hun dag en ook voor de komende dagen. Een vaste structuur. En ik denk dat echt een goede tip ook, om echt een vaste structuur te hebben. Wanneer sta ik op? Wanneer ga ik slapen? wanneer doe ik dit en dat? En wanneer neem ik echt ook tijd voor het gebed en tijd voor God? En zo'n vaste structuur kan echt helpen in zo'n tijden, wanneer je eigenlijk helemaal misschien alleen of met enkele mensen thuis zit en soms niet goed weet, wat moet ik nu doen? En derde tip was eigenlijk, of wat je niet moet doen, is opgesloten blijven met je eigen problemen of zorgen en angst. Dus denk ik een goede tip om je de vraag te stellen nu, wat kan ik eigenlijk voor andere mensen doen? Bijvoorbeeld, kan ik iemand opbellen, vragen? Dat hoeft geen oudere persoon te zijn, dat kan ook een goede vriend zijn, iemand anders, en te vragen van, hey, hoe gaat het eigenlijk? Om echt een beetje weg te komen van de eigen zorgen, de eigen problemen, de eigen angsten, en te denken of overleggen, hoe gaat het eigenlijk met de anderen? Wat kan ik voor iemand anders doen? Kijk, dat waren zo heel eenvoudige, praktische tips. Misschien kan men daar in België ook iets mee doen, of in Vlaanderen.
Ja, dat geldt voor overal, denk ik. Hè?
Ja.
En ook voor ja. Niet-studenten, die halen eruit wat voor hen past.
Ja, precies.
Is het ook niet zo dat in die periode nu bepaalde waarden misschien kunnen herontdekt worden? Zo, ik denk gezinswaarden bijvoorbeeld.
Ja, ik hoop het. Natuurlijk is dat zeker ook niet gemakkelijk. Ik denk ook voor gezinnen die nu de hele dag samen zitten in hun huis. Dat is ook niet zo eenvoudig.
Ja.
Ik denk dat daar moeder Teresa die ooit eens zei van kijk, als je iets wil doen voor de vrede in de wereld, begin dan thuis.
dat is
een mooie missie in deze dagen. Ja, dat is echt niet eenvoudig met dezelfde mensen weer één dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, te leren. En misschien is echt de vergeving dan ook heel belangrijk. Maar misschien ook een beetje daar ook afstand nemen, zelf ook tijd voor stilte, voor gebed, voor een goed boek.
Ja. Nu, kan jij nu als priester nog iets pastoraals doen? Of is dat heel beperkt?
Toch, ik heb hier contact met andere priesters. Dan ben ik ook 3-4 priesters opgebeld om te vragen, wat kunnen we eigenlijk doen? Het eerste is dat we elke dag ook de mis vieren, natuurlijk voor alle mensen, voor iedereen.
Ja.
Heel speciaal voor de mensen die het echt nodig hebben. Het tweede, en dat is heel mooi hier, ik woon eigenlijk ook een groot studentenhuis in Wenen, heel dicht bij de universiteit en het stadhuis. We hebben hier een kapel en natuurlijk zijn er nu geen missen meer, geen openlijke missen, maar wat de kardinaal Schönborn hier in Wenen wel toestaat, is dat de kapel natuurlijk open blijft.
Ja.
En ook dat het tabernakel geopend kan worden, dus dat er mogelijkheid is tot eucharistische aanbidding. En het is eigenlijk ongelooflijk, dat is sinds gisteren hebben we hier nu van 's morgens tot 's avonds eucharistische aanbidding. Dus er komt telkens één student, blijft een uur, dan komt de andere, en dat is mogelijk. En dat is eigenlijk, dat gaat verder gaan, dus elke dag, de hele dag eucharistische aanbidding. Het andere is de biecht.
Ja.
Dat is mogelijk. Een andere priester vertelde mij vandaag nog aan de telefoon dat er echt wel verschillende mensen komen. En ja, ook mensen die lange, lange tijd niet meer zijn komen biechten. En dat is echt mogelijk. Goed, natuurlijk met de nodige afstand.
Ja.
Bijvoorbeeld, hier gaan we in een grote ruimte. Echt met afstand. Het is ook mogelijk dat in sommige landen dat de priesters dan gewoon naar buiten gaan.
Ja.
Iets anders ook, dat is natuurlijk social media of via het internet. Dat is natuurlijk voor studenten toch belangrijk om daar ook aanwezig te blijven. Dus ook met een paar andere priesters. Dat we kleine video's maken.
Ja.
De missen worden ook op livestream uitgezonden.
Ja.
En dan ook telefoneren, bellen met mensen. Dus echt vragen, ook aan studenten van, hey, hoe gaat het? Zit je nog zitten? Heb je iets nodig? Enzovoort.
Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Zijn er ook initiatieven, zoals bij ons bijvoorbeeld, dat er mensen iets organiseren om bijvoorbeeld voeding en andere zaken te leveren aan personen die thuis, ouderen, meestal oudere mensen die thuis zitten?
Ja, eigenlijk in heel veel parochies hier, ook in Wenen. En ik heb vandaag ook nog gebeld met iemand die in Wenen verantwoordelijk is voor seniorenpastoraal.
Ja.
En, of pastoraat. En we hebben nu ook iets nieuws. Dat is een programma met studenten, dat studenten bereid zijn om oudere mensen te helpen. Ze kunnen die opbellen, vragen van, ik kan je me helpen om boodschappen te doen of iets te brengen, enzovoort. Mm-hmm. Ja?
Oké, okay, zeer mooi. Pater Simon, heb je toch nog een boodschap speciaal voor onze luisteraars?
Ja, ik denk dat jullie ook in deze dagen heel belangrijk zijn, ook een belangrijke missie hebben. Ik denk vooral door jullie gebed ook. Gebed voor vele mensen. Het is zo mooi dat jullie ook naar Radio Maria luisteren. Want ik weet dat niet enkele oudere mensen, ook andere luisteren. Maar ik denk dat jullie toch een heel belangrijke opgave hebben. Misschien ook voor vele mensen te bidden. Ik denk voor vele mensen wordt dit nu toch een bijzondere tijd op de hele wereld eigenlijk. En ook misschien een kans ook. Misschien ook iets hoopvols. Hoe moeilijk en hoe lastig het ook zal worden, het al is eigenlijk. Maar toch om herinnerd te worden aan wat misschien echt belangrijk is in het leven. En dat God ons misschien toch ook een stukje in de woestijn stuurt. En dat iedereen uitgenodigd wordt om te vasten. En zoals dat heet in het boek Hosea, het doel is om tot ons hart te spreken. En dat God echt tot het hart van vele mensen mogen spreken. Ja, en ook mijn boodschap is om hoopvol te blijven. En we kunnen hoopvol zijn, want na de woestijn komt het, hoe heet dat, het beloofde land.
Ja.
Na de woestijn komt het beloofde land. Na de vasten komt de verrijzenis. Het leven komt en we weten dat het allerbelangrijkste God is. En God kan ons niemand wegnemen. Zelfs als al het andere niet meer lukt. God ziet u graag en hij blijft en geeft ons het leven.
Pater Simon, mag ik je zeer hartelijk danken voor deze bijdrage. Ik wens je nog veel moedginder in Wenen.
En, ja, bedankt.
En zoveel mogelijk de kans toch om pastoraal werk te kunnen verrichten.
Ja.
We blijven verenigd in het gebed. Zeker. En ja, tot wederhoren dan. Oké. Okay.
Ja, tot wederhoren. Tot ziens.
Dank je. Beste vrienden, luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze bijzondere uitzending naar aanleiding van de coronacrisis. En ik wens jullie uit ganser harte veel moed toe en ook veel geduld. Een mooie deugd in deze vastentijd. En ik eindig met de slotwoorden uit de pastorale brief van de nieuwe bisschop van Gent, Monseigneur Lode van Hekke. In welke situatie jij ook bent, weet dat je in ons gebed bent, iedere dag, voortdurend. En als je dat gelooft, dan voel je je nooit alleen. Dat is heel belangrijk als je in afzondering moet blijven of je opgesloten voelt in een beperkte kring. Je kan de muren van je kamer verplaatsen door te lezen en te bidden. Je kan de hele wereld binnenhalen met mensen die je fysiek niet besmetten, maar die jouw hart verruimen en de liefde doen groeien. Aldus Monseigneur Lode van Hekke. En ik durf erbij voegen,
en door te luisteren naar onze radio. Trouwens, steun eens extra in deze vastenperiode en deze crisis onze radio. Zeer hartelijke dank.